Is lobbyfiscaliteit een probleem? Is lobbyfiscaliteit een probleem? Dat is de podcast waar we vandaag over zullen praten. De laatste tijd worden we weer om de oren geslagen met allerlei politieke voorstellen van alle politieke partijen, waarbij om de achterban tevreden te stellen, allerlei fiscale gunstmaatregelen worden voorzien. Dit is niet nieuw. Bijvoorbeeld de regering Michel heeft in zijn laatste maanden ook nog allerlei voorstellen ingevoerd om de mensen waarvoor zij stemmen moeten verkrijgen, om die tevreden te stellen. Bijvoorbeeld werd in de laatste maanden van de regering Michel een voorstel bekrachtigd om tuinaannemers toe te laten om slechts 6% in plaats van 21% aan te rekenen wanneer zij plantjes leveren bij de aanleg of het onderhoud van tuinen. En ook een aantal andere zaken zijn nog in ijltempo goedgekeurd tijdens de laatste legislatuur. Denk maar aan het voorstel om de bestaande tax shelter voor de filmindustrie en de podiumkunsten uit te breiden naar de gamingindustrie en om het btw-tarief voor boeken en andere publicaties die langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld van de lezers eveneens van 21% naar 6% te verlagen. Dit zijn terug duidelijke en typische voorbeelden die aantonen hoe allerlei lobbygroepen de politiek proberen te beïnvloeden in de hoop een eigen op maat gemaakt fiscaal gunstregime te kunnen toevoegen aan de reeds lange rij van fiscale koterijen. En het moet worden gezegd dat de politiek zich op dat vlak ook graag laat beïnvloeden, want er is natuurlijk niets interessanter voor een politicus dan fiscale cadeautjes te mogen en kunnen uitdelen aan de achterban. Mates don't tax mates, noemde de voormalige Australische premier Tony Abbott dit systeem van lobbyfiscaliteit. En de vraag is nu natuurlijk of al deze fiscale gunstregimes wel een goede zaak zijn voor de maatschappij. Wel, fiscale uitzonderingsregimes hebben zeker hun plaats in de maatschappij op voorwaarde dat zij wervend zijn. Dat wil zeggen dat zij bepaalde gerechtvaardigde doelstellingen voor ogen hebben, onder andere op het vlak van economie, ecologie, armoedebestrijding, tewerkstelling, noem maar op. Het is enkel in die context dat fiscale gunstregimes kunnen kaderen binnen een rechtvaardige fiscaliteit. Dit is althans de mening van Aristoteles. In het boek Ethica Nicomachea beschrijft Aristoteles wat hij noemt de distributieve rechtvaardigheid, die betrekking heeft op het inzamelen en verdelen van alles wat er te verdelen valt over de leden van een bepaalde gemeenschap. Hierbij dient er volgens Aristoteles voor elke ongelijke inzameling en verdeling van de middelen een specifieke reden te bestaan die de samenleving ten goede komt. Fiscale gunstregimes die aan dit idee van distributieve rechtvaardigheid beantwoorden, zijn dan ook perfect maatschappelijk aanvaardbaar. Een mooi voorbeeld van dergelijke wervende belastingsregimes is de belastingvermindering voor pensioensparen, die om sociale redenen mensen ertoe aanzet om te voorzien in een aanvullend pensioen. Maar andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek in de personenbelasting, die als doel heeft de economie te stimuleren, en de verhoogde beroepsmatige aftrek van elektrische voertuigen en bedrijfsfietsen, die dan weer een ecologische inslag heeft. Maar, en daar knelt nu het schoentje, vaak hebben fiscale uitzonderingsregimes helemaal geen redelijke rechtvaardiging of geen redelijke rechtvaardiging meer. Bijvoorbeeld wanneer een fiscaal gunstregime een bepaalde doelstelling heeft bereikt. In dit geval kan er natuurlijk geen sprake meer zijn van distributieve rechtvaardigheid. En net deze stelregel lijken de politieke partijen toch wel uit het oog te hebben verloren. De karatax invoeren als antwoord op verschillende fraudeschandalen in de diamantsector kan moeilijk als een gerechtvaardigd gunstregime worden beschouwd. Net als bijvoorbeeld het de facto vrijstellen van de echt grote vermogens bij de tax op de effectenrekeningen. En wat te denken bijvoorbeeld van de regeling rond het onbelast bijklussen, die niet kan worden toegepast door mensen die deeltijds werken of werkloos zijn. Welke redelijke verantwoording kan hiervoor bestaan? En veel beterschap of voortschrijdend inzicht leidt er op dat vlak ook niet te zijn bij de politieke partijen. Dit bleek vrij recent nog, toen de voormalige CD&V-voorzitter Wouter Beke op Twitter liet weten dat de beslissing om in navolging van Fort Genk van Limburg een ontwrichte zone te maken waar lagere loonlasten gelden, 4000 nieuwe banen heeft tot stand gebracht. Samen met Open VLD parlementslid Patrick de Waal pleitte Wouter Beke voor de verlenging van dit systeem om, ik citeer, een Limburgse achterstand naar een Limburgse voorsprong te doen evolueren. Wel, het zijn net dergelijke redeneringen die aantonen dat men fout bezig is op het vlak van fiscale rechtvaardigheid. Het toekennen van lagere loonlasten voor ontwrichte zones, die lijden onder massaal jobverlies, is gerechtvaardigd om een bepaalde regio terug economisch te doen groeien. Maar het is natuurlijk duidelijk dat zodra de economische kloof met andere regio's is gedicht, dat het Hunst-regime zijn doelstelling heeft bereikt en dus moet stopgezet worden. Het Hunst-regime nu gaan gebruiken om economische voorsprong in Limburg te creëren, leidt tot oneerlijke concurrentie ten overstaan van andere regio's waar hogere loonlasten gelden. En dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn van een fiscaal gunstregime. Het wordt dan ook hoog tijd dat we door het systeem, het fiscaal systeem zoals we dat de dag van vandaag kennen, dat we alle gunstregimes eens op een rijtje gaan plaatsen en daar eens over de vraag gaan stellen of ze 1. gerechtvaardigd zijn, 2. nog langer beantwoorden aan de doelstelling die men destijds voor ogen had. Ook dat is weer een taak voor de volgende regering.